SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
We zijn nauwelijks bekomen van de schok van het slagveld dat een vrachtwagen aanrichtte in Nice, of we horen vanmorgen over een staatsgreep in Turkije. Ik sprak vanmorgen vroeg met EU-analist Dr. Otto Holman in Amsterdam, die later opbleef om de gebeurtenissen in Turkije op de voet te volgen.
Nou, het is op deze vroege ochtend voor jullie en de late avond voor mij plotseling binnengekomen. Dat is echt de breaking news. Het is iets van het laatste half uur, drie kwartier, dat de Turkse premier Binali Yildirim heeft gezegd dat een staatsgreep plaatsvindt in Turkije, as we speak. De grote onzekerheid is hoe groot die staatsgreep is, hoeveel van de militairen eraan meedoen. Maar dat het iets meer is dan alleen maar een rimpeling is wel duidelijk. Want president Erdogan, de grote baas in Turkije, die zit op dit moment in Mongolië, waar een top van Europese en Aziatische leiders bij elkaar zijn. Dus het is naar alle waarschijnlijkheid zo dat men deze gelegenheid heeft aangegrepen om in te grijpen. En ja, dus het is erg onzeker of dit zich ook doorzet als een staatsgreep. Maar ja, als je kijkt wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in Turkije. Er waren ook al in de internationale pers allerlei geruchten dat er iets op handen was. Er is enorme corruptie in het regime. Erdogan die gaat steeds harder tekeer tegen alle soorten van tegenstanders. De hele economie is ingezakt. Het toerisme, door de aanslagen, terroristische aanslagen in Turkije, zijn er ook geen buitenlanders meer die naartoe Turkije gaan vanuit toeristische overwegingen. Dus de economie zakt in elkaar. En het is een ideaal moment ook, want Obama, president Obama, toch een beetje de politieagent van de wereld, die is nu eigenlijk op weg naar de uitgang. Zoals ze dat in de Verenigde Staten zeggen, een president is in zijn laatste jaar een lame duck. Dus niet echt een sterke figuur meer. Dus van de Verenigde Staten hoeven ze de militairen in Turkije ook niet veel te verwachten van acties. Dus ja, het is wel een ideaal moment om het te doen. Het is nu nog erg speculatief om te zeggen van het gaat die kant op of het gaat die kant op. Maar het is in ieder geval zeker dat er een poging tot staatsgreep in Turkije, en dat is toch opmerkelijk. Hè? Het wordt toch gezien als een van de democratieën in de wereld. Nou ja, goed, het kan verkeren. Maar wat er in Turkije gebeurt, dat is ook om. Wij zijn er ook enorm van afhankelijk van zo'n groot land als Turkije, in verband met al die migratiestromen die via Turkije Europa binnenkomen. En ja, dus we zijn ook gebaat bij een stabiel land en niet bij een grote onrust en instabiliteit.
Kunnen de militairen hier rust inbrengen?
Ja, nou, als het land economisch een beetje door de hoeven zakt, als het regime steeds meer de controle lijkt te verliezen, en dat probeert te compenseren door met repressie de boel bij elkaar te houden enzovoort. We hebben het nu over Nice, maar vaak wordt vergeten dat in Turkije de afgelopen jaren ook een aantal hele bloedige aanvragen zijn geweest in Istanbul, het vliegveld enzovoort. Dus ja, het land is instabieler aan het worden. De president Erdogan maakt steeds meer vijanden in het buitenland. Nou ja, in dat klimaat zou je kunnen zeggen dat een leger met alle. Ja, ik ben een democraat, dus het is een beetje moeilijk om dat zo te zeggen, maar ik denk dat een leger daar wel dan op in ieder geval op korte termijn rust in de tent kan brengen. Ja.
We hebben een hele emotionele week achter de rug met de aanval in Nice. Daar waren ook Nederlanders bij.
Nou ja, er waren natuurlijk Nederlanders bij, maar dat Nice is een bekend vakantieoord. En er zijn ook in de loop van vandaag zijn er allerlei Nederlanders die het van dichtbij hebben meegemaakt, die geïnterviewd zijn. Maar voor zover men nu weet zijn er twee Nederlandse kinderen gewond geraakt, maar zijn er geen dodelijke slachtoffers onder Nederlanders gevallen. Maar het is inderdaad een over breaking news gesproken. Het is de hele dag staan de Nederlandse televisiezenders en radio in het teken van wat er gisteren in Nice is gebeurd. Ja, dramatisch.
Het is absoluut dramatisch en het gebeurt steeds meer. Dit verhoogt natuurlijk wel het gevoel van onveiligheid in Europa.
Absoluut, absoluut. En zeker in Frankrijk, hè, want het concentreert zich de laatste tijd, vooral sinds 2015, op Frankrijk. Er zijn nu zoveel aanslagen in Frankrijk geweest dat ja, je hoort ook steeds meer het geluid. Eerst hoorde je nog in Charlie Hebdo in 2015 van, nou, we laten ons niet kennen, we zullen gewoon blijven doen wat we altijd doen, op terrasjes zitten enzovoort. Maar je hoort nu ook veel meer geluiden, niet alleen in Frankrijk trouwens, maar ook in Nederland hoor ik vandaag verschillende mensen zeggen van, ja, je gaat niet meer zomaar de straat op naar grote evenementen. We hebben volgende week de Vierdaagse. En daar worden nu al extra veiligheidsmaatregelen genomen. We hebben straks in augustus de Gay Parade weer. En nou ja, dat is ook een gelegenheid kunnen zijn. Dus het is inderdaad allemaal erg onzeker en allerlei het gevoel van onveiligheid dat grijpt om ons heen. Dat is inderdaad het geval, ja.
Het is wel frappant dat het zoveel keer gebeurt in Frankrijk.
Het is allemaal erg complex en moeilijk in een paar zinnen te bevatten. Maar het heeft met twee zaken te maken. Eén is dat Frankrijk natuurlijk altijd een hele actieve rol heeft gespeeld in het Midden-Oosten. Ook als koloniale macht een enigszins dubieus verleden heeft ten aanzien van bijvoorbeeld landen als Tunesië. Degene die nu met die truck de aanslag heeft gepleegd, die kwam. Dat is een Fransman met Tunesische wortels. Dat is één aspect. En het tweede aspect is dat er veruit de grootste moslimpopulatie van oorspronkelijke migranten in Frankrijk leeft. Hè. Dus in de zogeheten banlieue, de buitenwijken van de grote Franse steden, daar leven ontzettend veel moslims. En die hebben het over het algemeen economisch, sociaal-economisch gezien een stuk minder dan de normale Fransen.
In Engeland is het een beetje rustiger geworden na de Brexit. We hebben een nieuwe premier in Groot-Brittannië, Theresa May. Wat weet je over haar nieuwe kabinet?
Kijk, het is allemaal heel erg snel gegaan. Hè? Dus eerst werd nog gezegd van nou, het wordt pas in september dat Cameron aftreedt. En nu is het toch eigenlijk binnen 3 weken na het referendum over de Brexit is het gebeurd. Ja, Theresa May was 6 jaar lang de minister van Buitenlandse Zaken. Dochter van een dominee. Een beetje ook als een hardliner, iemand die doorpakt. En als minister van Binnenlandse Zaken ook veel met migratie en vooral immigratie te maken gehad. Overigens was ze ook tijdens het referendum, in de aanloop naar het referendum, was ze tegenstander van Brexit. Dus dat is op zichzelf al pikant dat men nu een nieuwe premier heeft die, net zoals Cameron overigens, en die vond het nodig om af te treden, dat de Theresa May nou plotseling de nieuwe premier is, maar tegenstander was van Brexit.
Zo bleef meer op de achtergrond.
Ja, ze bleef niet op de achtergrond, maar iedereen die er een beetje toe doet in de Britse politiek, die moest op een gegeven moment natuurlijk wel in aanloop naar het referendum
kleur bekennen, ja.
Zijn of haar kleur bekennen. Mm. En zij heeft dat gezegd. Maar nu heeft ze dus gezegd, nu ze premier is, heeft ze gezegd, Brexit means Brexit. Nou ja, niemand weet precies wat ze daarmee bedoelt. Maar de suggestie is toch een beetje van, ja, het dappere Britse volk heeft gekozen voor Brexit, dan gaan we dat doen ook. Nou ja, maar ja, dan neemt ze natuurlijk wel, je vroeg over het kabinet, dan neemt ze natuurlijk wel totaal onverwacht en eigenlijk ook, ja, wel haast schaamteloos zou ik kunnen zeggen, die Boris Johnson op als minister van Buitenlandse Zaken. Dat is natuurlijk
wat moeten we daarvan denken?
Ja, nou ja, iemand die, we zijn begonnen met Erdogan, maar die Erdogan een, ja, ik durf het haast niet te zeggen, ik hoop dat de mensen die luisteren dit mij vergeven, maar die Erdogan een rukker noemt, Obama een halve Keniaan noemt, Hillary Clinton, de mogelijke nieuwe president van de Verenigde Staten, een sadistische verpleegster in een ziekenhuis voor geestelijk gestoorden. Die op het moment dat iemand per abuis zegt, u bent de heer Trump tegen Boris Johnson, dat hij dan later zegt, deze vergelijking was een van de ergste momenten in mijn leven. Nou ja, goed, hij heeft Poetin geschoffeerd en alle leiders in Europa heeft hij geschoffeerd. Dus het is een nogal onorthodoxe minister van Buitenlandse Zaken. En ik ben bang dat als hij dus, hij zal eerst een hele reeks van verontschuldigingen moeten maken naar alle leiders die hij in de afgelopen jaren heeft beledigd. De Turkse nieuwe premier Yildirim, die heeft al gezegd van nou, dat gaan we niet zomaar eventjes gladstrijken. Daar zal hij toch wel
diep door het stof, ja.
Ja, ja, ja. Diep door het stof, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja.